Zodra Mozes en Jacob de binnenplaats betraden, voelden ze dat er iets mis was. Ze renden door de poort de straat op. Op de trottoirs stonden meer dan 20 donkere bussen met witte daken geparkeerd. Vlak daarbij zag Jacob een weerwar van mensen die op een kluitje bijeengedreven waren, terwijl Franse politieagenten met witte handschoenen en knuppels hen in de bussen duwden. De rillingen liepen hem over zijn rug en hij greep Mozes' hand zo stevig vast dat het jongere kind protesteerde en zich probeerde los te rukken. "Laat mijn hand niet los," gromde Jacob en hij trok zijn broertje weer in de richting van het appartementengebouw. Hij fronste zijn wenkbrauwen. Ze kwamen het gebouw weer binnen, terwijl de portierster, die op haar bezem leunde, op hen neerkeek en vervolgens naar de gendarmes riep: "Neem jullie deze Joodse ratten niet mee." De jongens keken elkaar aan en renden naar het trappenhuis. 3 politieagenten hoorden de rauwe stem van de portierster en zagen de jongens naar de andere kant van de binnenplaats vluchten. De korporaal gebaarde met zijn hand en de andere 2 renden achter de jongens aan, bliezen op hun fluitje en zwaaiden heel de tijd met hun knuppels. De jongens renden over de ongelakte houten vloer en de versleten treden met gebroken planken, niet in staat om te voorkomen dat het geluid van hun voeten tegen de wanden kaatste. De politie keek omhoog toen ze bij het trappenhuis aankwamen. De korporaal nam de lift en de andere 2 agenten gingen de trap op. Jacob en Mozes hijgden toen ze de deur van hun appartement naderden. Mozes reikte naar de deurknop, maar Jacob trok hem verder en ze renden naar het dak. Ze hadden daar talloze uren tussen de waslijnen doorgebracht. Ze hadden zich verstopt tussen de lakens die daar te drogen hingen en duiven met hun katapult beschoten of naar de stad aan de andere kant van de Seine gekeken. Toen ze de houten deur bereikten die naar het dak leidde, bleven ze even met de handen op hun knieën op de drempel staan en snakten naar adem. Daarna leidde Jacob Mozes naar de rand van het gebouw. De daken strekten zich uit in een eindeloze opeenvolging van platte zwarte vlakken, terracotta tegels en ruime terrassen die sommige Parijzenaren gebruikten voor het verbouwen van groenten. De broers beklommen een verroeste ladder die aan een aangrenzende muur was bevestigd en liepen voorzichtig over de dakpannen van een naburig gebouw. Toen Jacob omkeek, zag hij dat de agenten vanaf het dak van Judiths flatgebouw naar hen keken. De korporaal was, ondanks dat hij de lift had genomen, zichtbaar verhit en blies opnieuw op zijn fluitje. Jacob probeerde de afstand tussen hem en de in het zwart geklede mannen in te schatten, intuïtief, als een hert dat wordt opgejaagd door honden. De jongere 2 gendarmes klommen onhandig de ladder op en hervatten de achtervolging, waarbij ze een half dozijn dakpannen braken, terwijl ze het gat tussen hen en de jongens seconde voor seconde verder dichten. Jacob stapte tussen 2 dakpannen in en voelde toen iets kraken. Zijn been zakte door een gat en een schroeiende pijn vlamde op in zijn scheenbeen. Toen het hem lukte zijn been eruit te trekken, stroomde er bloed in zijn groezelige witte sokken. Mozes hielp hem weer overeind en ze bleven rennen naar het laatste gebouw van het blok. Een kloof van meer dan 2 meter scheidde hem met het laatste dak van het volgende gebouw. Mozes keek naar hun achtervolgers en vervolgens naar de afgrond die gedeeltelijk werd verlicht door het intense zomerlicht. Ondanks het daglicht leek een spelonkachtige duisternis beneden gretig alles op te slokken wat erin dreigde te vallen. Mozes keek verbijsterd naar Jacob, zonder te weten wat hij moest doen. Zijn broer reageerde snel. Vlak onder hen was een klein terras. Vanaf daar cirkelde een richel om het gebouw heen richting de hoofdweg. Misschien konden ze via een huis de straat bereiken en dan proberen op te gaan in de menigte. Zonder erbij na te denken sprong Jacob op het terras, draaide zich om en strekte zijn armen uit om Mozes op te vangen. Net toen het jongere kind wilde springen, pakte een paar handen zijn benen vast. Hij verloor zijn evenwicht en knalde met zijn hoofd tegen het dak. "Jacob!" schreeuwde Mozes, terwijl hij werd vastgegrepen. Even wist Jacob niet wat hij moest doen. Hij kon zijn broer niet in de steek laten. Maar als hij het dak weer op zou gaan, zouden ze allebei in de handen van de politie vallen. Ook al begreep hij de reden niet, zijn ouders hadden hem er altijd voor gewaarschuwd dat de nazi's Joden naar concentratiekampen in Duitsland en Polen stuurden. De korporaal boog zich over het dak en zag Mozes op de richel staan. "Kom hier, stommeling," brulde hij, terwijl hij de jongere jongen van de andere politieman overpakte. Hij hield hem vast bij zijn enkel en liet hem boven de afgrond bungelen. "Nee," schreeuwde Jacob. Het gezicht van zijn broer was paars van angst. Hij spartelde als een vis op het droge die net uit het veilige water was gerukt. Kom terug. Je wilt toch niet dat je broer valt, hè? Riep de korporaal spottend, terwijl hij Mozes iets verder over de rand hield. Jacobs hart klopte harder en sneller dan ooit. Hij voelde het in zijn slapen en in zijn vingertoppen, ondanks dat hij zijn vuisten had gebald. Zijn adem stokte. Hij hief zijn handen op en probeerde te gillen, maar er kwam niets uit. Kom hier. Jullie hebben vandaag al genoeg van onze tijd verspild. In de diepliggende ogen van de korporaal zag de jongen een haat die hij niet begreep. Hij had het de afgelopen maanden vaker gezien. Hij klom weer op het dak en stond voor de korporaal. De korporaal was een lange, zwaar gebouwde man wiens buik bij elke ademhaling uit zijn uniformjas dreigde te barsten. Zijn kepie zakte naar de zijkant van zijn hoofd en de knoop van zijn das was losgegaan. Zijn bruine snor trilde en zijn gezicht was rood, terwijl zijn lippen woorden uitspuwden. De korporaal liet Mozes met een bons op het dak vallen. De andere twee gendarmes grepen elke jongen bij de arm en droegen hen tussen hen in naar het eerste gebouw. Ze namen de lift en keerden terug naar de binnenplaats. De portierster glimlachte bij het passeren. De gevangenneming van de twee broers had haar dag blijkbaar helemaal goed gemaakt. De oude vrouw spuugde naar hen en schreeuwde: Buitenlanders, communistisch uitschot, geen Joden meer in mijn gebouw. Jacob keek haar strak en uitdagend aan. Hij kende haar goed. Het mens was een onsympathieke bemoeial. Een paar maanden geleden had tante Judith haar geholpen met het verkrijgen van voedselbonnen. De vrouw kon niet lezen of schrijven en had een gehandicapte zoon die zelden hun appartement verliet. Heel af en toe, als het mooi weer was, liet ze hem in de namiddag op de binnenplaats buiten zitten. De jongen was kreupel en blind en trilde heel de tijd. Mozes was nog niet hersteld van de schok en zag zichzelf nog steeds boven de afgrond bungelen. Hij keek de vrouw aan. Hoewel ze altijd tegen hen had geschreeuwd als ze het gebouw in- en uitrenden, of wanneer ze de buren lastig vielen met hun gegeel en de herrie van hun bonkende voeten op de trap, hadden ze haar verder nooit iets aangedaan. Op straat krioelde het nog steeds van de mensen en de bussen waren al half vol. De gendarmes duwden de vrouwen, sloegen de kinderen en trokken de ouderen brusk mee. Er waren maar heel weinig jonge mannen. De meesten zaten al maanden ondergedoken. De hulpeloze menigte, voortgedreven door angst en onzekerheid, bewoog zich als een kudde zwijgende schapen die op het punt stonden geofferd te worden. Ze konden zich niet voorstellen dat de politie van het meest vrije land op aarde hen naar het slachthuis stuurde, voor het oog van hun onbewogen vrienden en buren. De bussen kwamen brullend weer tot leven en Mozes staarde uit het raam. Hij voelde een vreemde opwinding, alsof hij op een schoolreisje ging. Naast hem bestudeerde Jacob de doodsbange gezichten van de andere passagiers, die allemaal elkaars blikken ontweken. Ze waren onzichtbaar geworden, geminacht door een wereld waartoe ze niet meer behoorden.